Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de brief aan de Hebreeën, het 10e hoofdstuk en daarvan het 12e vers. Hebreeën 10, vers 12. Daar spreekt het woord des Heren al dus, maar deze, een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Tot zover. Schrijven wij hierboven, geen weg terug. U merkt aan de woordkeus van vers 12, waar het mee begint, maar deze, dat er ook nog wat anders aan de orde werd gesteld door de apostel. Maar deze vormt een uitzondering op allen die voor hem geweest zijn en die na hem geweest zijn of nog zijn zullen. Dat woordje maar deze sluit alle andere koningen, priesters en profeten eigenlijk uit. Wel zal de Heilige Geest het ambt herstellen hier bij de aanvang in de gelovigen. Maar hij is toch alleen die eeuwige hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En voor hem zijn eigenlijk ook geen echte, in de volle zin, hoge priesters geweest. Zij vormden slechts een tijdelijke openbaring die heen wees naar de waarachtige priester die komen zou. Maar al die priesters die geweest waren, die hebben de schuld niet kunnen wegnemen. Je zou hoogstens kunnen spreken van een ceremoniële reinheid. Bepaalde offers die gebracht werden naar de verordening van God. En dan mocht zo iemand weer terugkeren. Een ceremoniële reinheid. Maar wanneer zulk een niet geloofde in het bloed, in de komende zaligmaker, wat nuttigheid had hij aan dat stieren- of bokkenbloed? Het kon de zonde niet afwissen. En nu zijn alle mensen eigenlijk op de een of andere manier van het paradijs aan een beetje aan het priesteren. Een beetje priesterwerk doen. Waarom? Ja, omdat een mens aanvoelt dat hij schuldig is en dat hij schuld maakt. Ja, een klein kind probeert dat al. Wanneer het erg ondeugend geweest is tegen moeder, dan komt er een ogenblik dat dat kind iets wil doen om het goed te maken. En een groter kind, dat brengt misschien een bosje bloemen mee. Of koopt een rolletje drop voor moeder. Om te laten merken, moeder, ik hoop dat je niet meer boos nu op me bent. En ja, ja, je kunt het er eigenlijk toch niet mee goed maken, zo met zo'n bloemetje natuurlijk en met een rolletje drop. Maar het is goed bedoeld, zeggen we dan. Dus bij de kinderen. Maar bij de mensen is dat ook zo. Wat er al geofferd is door heel de geschiedenis van de wereld en van de mensen heen, dat is verbazingwekkend. Dat is niet in getallen uit te drukken. Want de mensen die de kennis van de ware God niet hadden, die kenden toch ook vaak wel een of andere offerdienst. Zelfs mensen werden wel geofferd. Altijd maar door, lijkt het wel of dat die mens intuïtief iets aanvoelt dat het niet goed is. dat wij, ja, God tegen hebben. En daarom probeerden die mensen dan aan God iets te geven, heel veel te geven. Misschien dat die God dan zijn grimmigheid wat laat varen en dat het weer gaat regenen, zodat alles niet verbrandt door de zonnehitte. En dan gebeurde het wel dat naar hun gedachten die God weer met gunstiger gedachten op hen neerzag, dan kwam de regen. Maar het duurde niet lang of die God werd toch weer boos. En dan kwam er weer wat anders, een boze ziekte. En dan gingen de mensen weer offeren, altijd maar door. Ja, wij zeggen dat helpt niet, dat was puur heidendom. Maar dat kan toch wel zo geweest zijn, al was het nog zo verkeerd. Uit een ingeschapen gevoel dat, ja, dat het niet zomaar is als God ons donder en bliksem of hagelstenen of grote droogte stuurt. Dat niet zomaar is. En dat juist in de ellende de mensen eigenlijk teruggebracht worden bij zichzelf. Wie ben ik? Hoe menig mens, wanneer hij in tijden van ziekte verkeert. En dan bedoel ik zomaar in het algemeen, niet per se, hoeft helemaal niet per se een kerkmens te zijn, helemaal niet. Maar hoor je dan zeggen, het zal mijn verdiende loon wel zijn. Een ander zegt, als ik krijg wat ik verdiend heb, nou, verschrikkelijk. En het is mij wel eens opgevallen dat mensen die buiten de Heere leven en buiten zijn woord, als ze een sterfbed hebben, dat ze op een moment na veel strijd, na veel lijden soms, dat er opeens een zekere rust komt. Het is een verkeerde rust. Maar dan is het net alsof er iets in die ziel van zo'n stervend mens komt. Ik heb nou mijn portie gehad. Ik heb zo geleden. En ik heb, ja, dan is het net of dat hij dan denkt, de afrekening is nu klaar. Ja, dat is erg. Als mens zo denkt. En dan denkt hij, ja, als God er is, dan zal ik het in ieder geval beter krijgen als dat ik het nu gehad heb. Want dit heb ik gehad. Dit lijden heb ik gehad. Het is typisch dat er dan iets in de mens van dat priesterlijke als het ware. Ja, van, ja, nou ja, ik ben nou helemaal opgeofferd. Wat moet God nou nog meer van mij? Dan gaat de mens soms rustig sterven. Je hebt ook mensen die worden puur ziek, omdat er innerlijk iets is van schuld. Ja, het is een ziekte, dat zeg ik erbij. Maar ik heb dat wel meegemaakt. En dat iemand opeens half verlamd is. En er is niks te vinden. En niemand kan hem beter maken. Gewoon een soort zelfstraf. Het offer. Betalen. Er moet iets zijn, want ja, ik kan zomaar niet bij God terecht. En een hoop hebben er wat van hun geld geofferd en een ander heeft er van zijn tijd geofferd. Maar overal waar hij komt, zoekt de mens naar een steunpunt om klaar te komen als het ware. Om toch een redelijke basis te hebben om uit dit leven te verdwijnen. En dan, ja, wat dan? Bij Israël leidde de Heere dat in andere banen. De Heere openbaarde zichzelf. Hij wilde onder dat volk wonen. En hij richtte de priesterdienst in naar zijn wijs bestel. Maar ja, dat ingeboren idee wat de heidenen hebben, dat vind je ook terug bij Israël. Ze besefte eigenlijk niet, vaak niet, dat de Heere God zelf zei, hier is het offer op het altaar. Dat mag je offeren. En dan dachten ze bij zichzelf er zo over, kijk. En daar kwam die oude heidense idee toch weer terug. Kijk eens, God is boos op mij. Hoe maak ik het weer goed? Nou, laat ik maar een koe nemen, of een lam, of wat ook, en laat ik die gauw gaan brengen. Dan kan ik weer even vooruit. Daarom zegt de Heere ook zo vaak door de profeten, ik heb zo'n walging van al die offeranden en al die dingen die jullie doen. De Heer had het heus wel zelf ingesteld. Maar de mensen draaiden het net om. In plaats dat er het besef was dat God iets deed, leefde men in het besef, wij doen iets voor God. En dan moet God het maar weer goed vinden. Als je al die dingen denkt, hè. Want ja, dat was vroeger, maar nu, laten we zeggen nu. Nu leeft dat nog in ons hart. Want als je kijkt, vooral als de tijd van ons leven begint te korten, dan zie je de mens soms opeens, ja, hij wordt zo ernstig en zo dit en dat. En, hè. Het is net alsof hij nog in een laatste poging tracht zijn leven te redden. Zijn leven er, ja. Ja, je kan toch niet met zo'n rommel leven, kun je toch niet sterven, als je toch maar in ieder geval de indruk hebt dat je wat betekend hebt voor elkaar, dat je wat gedaan hebt, dat je wat voor elkaar over hebt gehad, dat je toch nog ergens, al is het dan niet zo groot, maar dat je toch weet wat een offer is. Ja, ja, of we denken bij onszelf, ja. Ik heb kwaad gedaan. Hoe maak ik het nou weer goed? Nou ja, weet je wat, ik doe een extraatje in de zak. Extraatje. Of, ik zal extra bidden. Ik val van mijn stoel op de grond. En ik doe in de dadelijkheid een gebed tot de Heere. En ik sta opgelucht op. Met de gedachte, nou ja, dat heb ik toch weer gedaan. Of ik lees een stukje extra. Oh. Ja, want het is ook vreselijk natuurlijk om te aanvaarden. Om nou werkelijk te aanvaarden. Voor het aangezicht van God. Ik persoonlijk. Hè, dat het totaal met mij verloren is. Dat ik de Heere nooit anders gebracht heb dan stank voor dank. En als je er dan over denkt, dan zeg je, wat een oneindige vermoeienis is dan alles. Van begin af aan al zie je die offercultus zich ontwikkelen. Zie je die idee van die mens voor God. Altijd maar weer, ook daar waar de Heere zijn zuivere wil openbaarde bij Israël. En daarna, altijd maar weer. En de zon gaat op en de zon gaat onder. En de mens is maar bezig. En het ellendigste is, er komt nooit een eind aan. Er komt nooit een eind aan. Want ja, vandaag zal het een beetje gaan en morgen is het minder. En een dag voor je dood kan alles nog net in elkaar storten. Dat kan. dat je dan net zo je boekje te buiten gaat, bij wijze van spreken, inwendig of uitwendig, dat de laatste herinneringen niet best zijn. Dan ligt alles in duigen. Daar gaat de mens. En dan moet hij bij God komen, dat armzalige hoopje mens. Mensen denken toch eens aan, het is, we leven allemaal aan de rand ergens van het leven. Maar dan moet je toch eens indenken dat die mens met dat armzalige, bedroevende leven, waarvan die wel hele grote woorden gebruikt, ook in deze tijd wel. Hè? Maar wat is het eigenlijk voor God? Het is een ademtocht, een ijdelheid, een nietigheid. Dat werd eigenlijk gesymboliseerd door die priesterdiensten, weet je wel. Dat ging altijd maar door. En nooit kon de priester zeggen, nou is het afgelopen, het is genoeg. De Heer is tevreden. Dat kwam niet. Dat gebeurde niet. Want ja, de man kleefde zelf de zonde aan tijdens de allerheiligste verrichtingen. Maar hij was zelf een zondaar. En de mensen waar hij voor offerde en ook voor zichzelf op de gewone dagen en op de grote verzoendag, dat waren allemaal zondaren. Je zou haast zeggen, alleen al vanwege het niet heilige in het werk van de offerdienst, daar was hij niet heilig genoeg voor. Daardoor maakte hij de schuld al groter. Nou, en dan ging zo'n man sterven, zo'n hoge priester, dan kwam er weer een ander. En als die weg was, dan kwam er weer een ander en weer een ander. Altijd maar door. Zo vermoeiend, zo dat je zou zeggen. Ja, ik denk dat ze het vast wel eens gezegd hebben. Zouden Gods beloftenissen eeuwige vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht, komt geen einde aan. Altijd bloed, altijd maar dat sterven van die dieren, altijd maar weer die hoge priesters, de ene na de andere, en ze gaan allemaal naar het graf. En nu staat als zo'n lichtend licht, staat er in onze tekst, maar deze. Voelt u nu die omgeving waar ik iets van noemde? En nu die uitzondering? We hadden erboven geschreven, geen weg terug, want het kenmerkende van ons doen en laten en van al die priesterlijke diensten was altijd maar weer terug. Van het altaar naar het altaar, altijd maar weer heen en weer, altijd maar schuldverzoening, altijd, er kwam geen eind aan. Maar deze, dat is de eeuwige Zoon van God, die tevens is de Zoon des mensen. Maar deze, dat is die de Vader zelf heeft uitverkoren van alle eeuwigheid om zijn knecht te zijn. Deze, dat is hij die zelf heeft gezegd in de eeuwigheid: Vader, geef mij dan een lichaam. Geef mij bloed. Geef mij vlees. Dan zal ik zal betalen. Ik zal mijn bloed geven. Deze, hier vallen alle andere schepselen weg. Alles. De beesten en de mensen en de engelen. In de diepste zin blijft er maar één over. God drieënig in Christus Jezus openbaar geworden. Ook voor ons persoonlijk blijft er geen één andere hoop over. Houd er rekening mee. Maar deze. Opdat de Heilige Geest in ons leven zou bewerken dat die klemtoon, dat ellendige, dat altijd maar weer de handen uitsteken. Maar ik moet toch zus. Daar zie je de mens. Ook de godsdienstige mens. Hij wil ergens komen op een punt dat het goed is. En het is in de eeuwigheid.
aan onze kant niet goed, want ik is niet goed.
En het houdt pas op. Volkomen. Als de zondaar die gelooft sterft, dan is alles voorbij. Dan is die verlost van zichzelf. Maar hier gaat de Heilige Geest al arbeiden in het leven en in het hart van mensen, kinderen, in het midden der gemeente. Maar deze, man, vrouw, jonge meisje, je denkt misschien dat de Heere iets gebruiken kan van ons. Je denkt misschien, ja, maar ik ben toch een net iemand en wat doe ik nou? Maar wij vallen weg. Met alles van ons leven, van ons doen en van ons laten. En dat is dan ook die zonne der gerechtigheid. Dat ene, enige al en daarbuiten is er ook inderdaad geen verwachting. Hoeven we elkaar niet wat wijs te maken en net te doen of dat nou ja, maar toch wel goed en ja, dit nee. Maar deze, hij is het alleen. Alle anderen zijn doodgevallen, zijn stervenden en bevinden zich in de dood. Alle anderen moeten bekennen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Alle anderen moeten bekennen dat hun leven eigenlijk maar staat in het teken van een heen en weer. Maar nooit om nou eens te komen of gekomen te zijn op dat werkelijke eind. Punt van, nou is het goed, ik ga geen stap meer terug. Heel ons leven is terug. Zoals we zijn van onszelf en ons godsdienstige leven. Maar deze, dat is dan ook onze Heer Jezus Christus, de middelaar Gods en der mensen. Dat is het geschenk van de Vader, die zelf vrijwillig op zich genomen had om in heel dat ellendige leven hier op aarde, waarin de mensen eigenlijk altijd maar aanslepen en wegslepen, om hier als die eenling te komen op de wereld. En hij hoefde nooit achter één daad terug. Wij kunnen niet meer terug. We willen wel. Wij kunnen niets meer ongedaan maken. Dat is het pijnigende, dat is het ellendige van de zonde. Je kunt er nooit meer achter terug. Om het opnieuw te proberen. Of, nee, het blijft liggen. Het ligt er. Je kan je eigen dood wenen, bij wijze van spreken, als je een ellendig leven of zo in je waarneming hebt gehad. Of, en je zegt, ja, oh, als ik nou nog eens over, maar het kan niet. We gaan wel elke dag terug. We proberen wel terug te komen, maar in principe kan het niet. Maar we moeten wel terug. In zoverre, we moeten wel terug om te bekennen, ik heb gezondigd, Heren. Ik ben een dwaas. Ik ben een weerspannige overtreder. Maar deze, die hoefde van geen ene dag te zeggen, kon ik het eens overdoen. Want zijn hele leven, niet alleen aan het kruis, daarin zat een rechte lijn naar de Heere toe. Een rechte lijn naar het hart van de Vader. Er was nooit dat stille, dat terug, dat wat ons leven zo kenmerkt, dat je zegt, ja, vraag hoe moet je het in woorden uitdrukken, maar dat onvergenoegde, dat gebrokene, omdat aan alle kanten als het ware de scheuren en de barsten zijn. Nooit. Wie overtuigt mij van zonde? Hij gaat in één rechte lijn op het altaar aan. Op Golgotha aan.
En hij komt nooit meer terug. Hij komt niet meer terug. Hij zal ten hemel varen. Opstaan van de doden, maar hij zal ten hemel varen en zitten aan de rechterhand van zijn vader. En dat is nu juist eigenlijk het onuitsprekelijke wonder dat de apostel aan de Hebreeën schrijft. Ja, ze hebben geen hoge priester meer zo in het zichtbare. Al die schittering van de tempeldienst is allemaal voorbij. Wat is het eigenlijk voor een armzalig gedoe daar in de gemeente of in de kerk van Christus? Wij hebben daar nog een aardig kerkje in gebruik, maar ik bedoel maar, dat is nou vergeleken misschien bij toen nog een heel prachtig gebouw. Maar over het algemeen genomen, wat was de kerk van de Heer Jezus in de goede tijd? Later begon de heerlijkheid en de praal en de pracht de overhand te nemen. Maar wat was het voor die Hebreeën eigenlijk? En wat heb je nou? Nou zegt Paul, de apostel, het is allemaal armoe mensen, allemaal armoe geweest, maar dit is de onuitsprekelijke rijkdom, deze, één slachtoffer. Je mag het woordje één hier beklemtonen, staat niet in mijn Bijbel, maar mag wel, deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende. Dat is de heerlijkheid voor de kerk. Dat is ook de troost van de hemelvaart. Hè? Dat hij in één rechte weg naar boven ging. Van de kribbe, niet naar het kruis om daar te eindigen. Maar van de kribbe via het kruis naar de eeuwige heerlijkheid. Dat heeft nog nooit één priester kunnen waarmaken. Als die in het allerheiligste kwam om daar nog wat te sprengen op de grote verzoendag, dan moest hij eruit, hij moest terug. Want je zou zeggen, hij hoort daar niet in dat heilige der heiligen, want hij moet er niet al te lang blijven, anders maakt God hem dood. Hij moet weer naar zijn eigen wereldje terug. Al is dat dan de tempel of de voorhof of het volk, maar daar moet hij weer naar terug. De Heere kan hem niet accepteren. Hij kan niet blijven. Hij kan voor God niet bestaan. Wij kunnen ook voor God niet bestaan. Maar deze één slachtoffer, hij is geslacht. Hij is onder het rechtvaardig oordeel van God gekomen. Hij is als de tweede Adam, is hij het offer dat God gaf. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Eén offer. In plaats en op de plaats van zondaren. Op de plaats van die comedianten zou je haast zeggen, die priestercomedianten. Die maar zeulen. Ik moet, ik zal, ja dat zit erin. Want ik moet ook toch een keer sterven. Ja, soms lijkt het ver weg als je jong bent. Maar ja, het komt toch. Ja, hoe krijg ik het toch goed? Wat een comediant is de mensen. En hij meent het nog ook maar voor God. Hij sjouwt met dit en met dat. De een die dramt maar door. En ik moet bekeerd worden. De ander, ik moet dit en ik moet dat. En er is niets te moeten. Er is niets te moeten. Met uitsluiting en wegdringing van al het andere, zegt de apostel hier in de eerste plaats. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde, geofferd hebbende, namelijk zichzelf. Tot in de dood, ja tot in de vervloekte dood des kruises. Hij die een vloek geworden is, zonder in een vloek te veranderen. Daar kom ik niet meer aan te pas. Daar kom ik niet aan te pas. Daar val ik weg. Met alles. Met al mijn dingen en zaken en belevingen en geloof en hoop en liefde en al wat je maar op wil noemen. Wat hoe goed ook op zichzelf in het licht van deze waarheid valt dat allemaal onherroepelijk weg. Want met al die andere dingen blijf je maar heen en weer rennen, bij wijze van spreken. Het is nooit af. Het geloof is nooit groot genoeg, nooit echt genoeg. De liefde is nooit vurig genoeg. Omdat je menigmaal als een liefdeloos monster je eigen waarneemt op de aarde. De hoop is ook nooit sterk genoeg, want die zinkt elke keer weer in. Voel je? Dat hele leven, dat is maar een heen en weer rennen. Daarmee kunnen wij toch voor God niet bestaan. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, in een rechte lijn, nooit één stap terug. Het hoefde niet. Het kon niet ook. Want als de Heer Jezus niet ten hemel zou zijn gevaren, nadat hij is opgestaan van de doden, dan hoeven wij ook niet op een hemelvaart te rekenen. Niemand niet. Met al onze offeranden niet. Dan is het echt voor eeuwig kwijt. En dan blijft het ook voor eeuwig kwijt. Maar deze, één slachtoffer, zichzelf gegeven. Dat was alles. Meer was er niet te geven. Meer konden ook niet gegeven worden. Want hij gaf zichzelf, de reine, de heilige, de vlekkeloze, de smetteloze. Die helemaal geen reden had ooit om iets te herroepen of om een stap terug te doen. Vanwege het kwaad, het gebrokene van het mensenleven, waarin wij altijd maar in de onrust ons bewegen. Het was niet nodig. En nochtans, omdat hij dat offer wilde brengen, kwam hij in die dood, in die angst en in die verbazing die wij moesten dragen. Maar deze, jongen, als je dat nou waarachtig door de Heilige Geest mag geloven, al ben je dan nog zo onaanzienlijk en al zakt eigenlijk heel je tempel in elkaar, onze eigen tempel, en al ben je nog zo ver beneden de moed, hè, dat je geen uitweg ziet en dat je geen rust hebt. O, als dan dit woord toch eens door de Heilige Geest als balsem gebruikt mag worden. En dat hij tot ons zegt, en dat zegt hij ook. Maar deze één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, er is betaald. Er is genoeg betaald. Alles is betaald. Hij heeft zichzelf betaald. Zondaar, dan hoef je ook niet zo krampachtig met al die snuisterijtjes van je eigen bij de Heere te komen. Het kan niet en het hoeft niet. Dan hoef je ook niet te denken, ja, de Heere laat alle dingen medewerken ten goede, dat weet ik. Alle dingen. En voor een zondaar is er niets zonder betekenis. Dat is waar. Maar bij wijze van spreken, broeder van Geel is weer in de kerk, maar de man heeft heel wat donkere uurtjes meegemaakt. En dan zeg je, ja, waarom, waartoe? Maar hij hoeft niet te denken, dat is nou mijn offer. Nee, dat hoeft hij niet te denken. En als ik nog 10 jaar langer zou martelen, dan hoef ik ook niet te denken. Ja, dat is mijn offer. Want wij mogen alleen maar hopen en verblijd zijn vanwege deze, dat ene slachtoffer voor de zonde. De Heer gebruikt al dat andere wel in ons leven, hoor. Dat wel, natuurlijk. Maar hij gebruikt het alleen om ons te brengen, altijd weer, bij dat ene slachtoffer in leven en in sterven. Dat is een heilig doel. Want daar komen de ellendigen, de verminkten, de kreupelen en de lammen, geestelijk of lichamelijk of beide. Maar hij trekt ze naar deze, dat ene slachtoffer. Hè? Daarom zei ik, je kan diep in de put zitten. Je kan ook zo naar de kerk gaan, zei vanmorgen, dat je meer oog hebt. Kan ik heel goed begrijpen, hoor. Het
voor het mooie weer dan voor de hemelvaart. En dat je er nog geen enige gedachte van kunt denken, dat kan ik goed begrijpen, dat kan ik ook niet. Je zegt, het is toch een toestand, een stelletje aardwormen, die gaan over hemelvaart. Over hemelvaart, nou, de duivel die lacht. En de wijze mensen, die Gods woord niet geloven, die lachen ook. Hemelvaart, mensheid eruit, alsjeblieft. We kunnen, nou, dat lijkt er nou helemaal niet op, hemelvaart. Ja, het kan best allemaal waar wezen. Geef iedereen maar gelijk die gelijk wil hebben. Maar deze een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Golgotha is eenmalig. Gelukkig. Eenmalig. Wordt nooit meer herhaald. Elke pijn, elke smart van de Heer Jezus, eenmaal. Elke polsslag die hij deed hier op aarde, was ook eenmaal. Alles in het teken van het borg zijn, van het plaatsbekleder zijn. Deze. Eén slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende. Hij vaart op. Voor het oog van zijn jongeren. Nadat hij gezegd had, blijven jullie in Jeruzalem. Totdat de Heilige Geest zal gekomen zijn. En ze zagen hem opvaren voor hun ogen. Hij werd opgeheven. Ja, allemaal wat wonderbaarlijk. Wat onbegrijpelijk. Ja, toen hebben ze ook niet gedacht misschien, maar deze... Eén slachtoffer voor de zonde geofferd hebben. Nee, dat hebben ze toen ook niet gedacht. Ze hebben alleen gedacht, jongen, moeten wij nou verder? Wat hebben wij nou nog aan ons leven? Wat moeten wij nou verder nog doen? Dan gaat onze zielenvriend, dan gaat de plaatsbekledende koning, en dan gaat hij weg. En er komt een wolk en die neemt hem weg uit hun gezicht. Ja, nou is het opeens. En nog staan ze te kijken. Net of dat ze denken stilletjes. Zou die nou helemaal niet nog even terugkomen? Zou die zo zonder ons weg kunnen gaan? Zou die ons niet meenemen? Zou die niet een wagen sturen om ons op te halen? Elia is er toch ook al? En Mozes? En Henoch? En vele anderen? Maar nee, het is net of dat er helemaal niks meer is. Alles weer gewoon, de lucht, en ze staan nog te kijken. Deze, hun middelaar, maar dan zijn er al een paar boodschappers. Wat kijken jullie toch en zien op naar de hemel? Hij komt terug. Ja, niet naar Golgotha, want er is geen weg terug. Niet meer naar de Olijvenhof. Nee. Niet meer naar het Sanhedrin om bespuwd en bespot te worden. Maar hij komt terug langs die rechte lijn van zijn belofte. Dat hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En dat hij de aarde zal richten in gerechtigheid. Deze. Een slachtoffer voor de zonde geofferd hebben is in eeuwigheid. Weg. Alle onrust. Weg alle vloek en vervloeking. Weg die openstaande rekening. Weg. De Vader laat hem of zet hem aan zijn rechterhand. Dat betekent in de allervolste zin dat het werk volbracht is. Het is volbracht. Er is niets meer te doen. Wat dat betreft niet. Geen droppel bloed is wat dat betreft meer nodig. Ook geen droppel zweet. Is niet meer nodig. Ja, maar een mens kan toch wel verschrikkelijk benauwd hebben. Dat kan best zijn. En een mens kan toch wel wat tranen schreeuwen. Ja, dat kan best zijn. Maar het telt niet mee in die zin. Wat het offer betreft.
want de volkomen offerande is gebracht.
Ja, hij hoeft er niet, ik bedoel dat niet onverschillig. Een mens is een mens, is geen, geen sigarenpijpje, zeggen ze wel eens, maar ik bedoel maar, een mens kan heel wat hier op aarde te stellen hebben.
Maar als het mee zou moeten doen in onze priesterdienst om nog wat bij God in orde te maken. Nou, dan was het toch verschrikkelijk. Dan was het toch allemaal even moedeloos. Dan, nou ja, dan zouden we beter naar huis kunnen gaan. Maar nu niet. Nu niet. Want hij zit daar. Op zijn plaats die hem rechtens toekomt en gegeven is. Want hij heeft de heidenen tot zijn erf en de einde der aarde tot zijn bezitting. Maar hij heerst als koning en moet als koning heersen. Het is voldaan. Kijk, dat is ook het bewijs dat er niets meer bij kan. Want als er iets bij had gehoeven, als de vader gezegd zou hebben: nou, mijn zoon, ik ben tevreden over uw werk, maar nou moeten die andere zonen nog wat doen. Dan had de Heere Jezus niet kunnen gaan zitten aan de rechterhand des vaders. Dan had hij ook niet even opgestaan om Stefanus vriendelijk toe te knikken, toen die daar stond in die leeuwenkuil vol vijandschap. Nee, want toen stond hij daar om Stefanus te troosten, dat hij niet meer geofferd hoeft te worden, ook al stenigen ze hem, maar de koning zegt: ik leef en ik heb alles betaald. Dat is in orde. Dat is al in orde gemaakt. Eeuwig gezeten. Nou, voel je nou hoe die benauwde cirkel van die oude tempeldiensten, maar ook die benauwde heidencirkel van de mensen met hun offers. Voel je nou hoe ook in je eigen leven die benauwende cirkel van: oh, dit nog, dat nog, oh God, kijk eens, ik ben zo ellendig, of ik ben zo bedroefd, of ik heb wel gezegd, ja, als een dreinend kind, wat ze zegt: nou Heer, als u het dan niet doet, dan geloof ik dat ik hem maar beter, ik deed het niet hoor, een eind aan kan maken. Ja, wat is een mens. En de hemel blijft potdicht. De hemel blijft potdicht, je krijgt helemaal geen antwoord. Het is net als dat de Heer zegt: snotneus, wat verbeel je eigenlijk wel. Wees blij dat je nog leven mag, dat je er nog bent. Dat ik mijn zon nog over je doet opgaan, wees er blij mee. En dat ik nog de levende God ben die de doden levend roept. Maar wat is dat dan ook groot als die benauwde cirkelen. Van: je moet bidden, want je moet bekeerd worden. Je moet een nieuw hart, je moet dit, je moet dat, je moet zo. Als dat gebroken wordt. Dat je zegt: ja, dat is toch verloren. Het is verloren. Ik ren wel heen en weer, maar het helpt niet meer. Maar hij zit daar. Iedere dienst is nu vervloekt. Iedere offerdienst van een priester, van het hoge priester. Die nou nog door zou gaan, bij wijze van spreken, in de openbare zin, zoals de Joden ook doorgingen, nadat Christus zichzelf geofferd had, dan is diezelfde tempeldienst die eerst een beeld gaf van de werkelijkheid, een heenwijzing naar de werkelijkheid, dan is diezelfde tempeldienst vervloekt. Want het offer is gebracht. Hoeveel heb je nog? Ja, ik bedoel dit, ik heb gezegd, we hebben allemaal wel wat. We hebben allemaal dat vergif in ons zitten, dat is volkomen waar, maar ja, toch zou ik wel eens willen vragen zo, hoe staat het nou tussen de Heer en je ziel? Denk je werkelijk, bedoel ik, dat er nog wat is bij je om te offeren? Dat je nog kunt offeren? Dat bedoel ik voor je zaligheid, hoor. Er is ook nog een andere offerande. De offerande der lippen. Offerande des lofs. We spreken ook nog van het geven als een offer.
Al is dat nou niet direct aan de orde op het ogenblik. Ze gaven zich eerst aan de Heer en daarna aan ons. Je leest van milddaad. Maar daar gaat het nou niet over. Maar hoe staat het nou met de zaligheid? Zijn er nog in ons midden die denken dat ze met een halve zaligmaker, of dat ze met een zaligmaker wiens werk niet af is, waar ze nog iets bij moeten doen, dat ze zo voor God kunnen verschijnen? Zeg eens eerlijk, hoe ligt dat nou? Heeft de Heere zijn Heilige Geest ook door het woord in onze zielen het ingegrift, dat wat je ook doet, wat je ook laat, je bent een zondaar. Van het uur van onze ontvangenis af, onder die doodslijn van het tekort altijd. En dan bedoel ik met geloven, bedoel ik niet dat je zegt, ja natuurlijk, maar dat dat nou in je leven ook iets te betekenen heeft, hè? Ja, dat iets te betekenen heeft. Dat je, zal ik maar zeggen, dat hoef je geen chagrijnig gezicht voor te trekken hoor, helemaal niet. Maar dat je toch wetenschap ervan hebt, innerlijk. O God, verlos mij. Verlos me van de banden waarin ik bekneld lig. O God, doe me ademhalen in die ene offerande. O God, laat me dat bloed drinken en dat vlees eten. Want anders leef ik naar het vlees. En die naar het vlees leven, die moeten sterven. Dan ga ik eraan. Kijk. Want hij heeft een offer gebracht. Een slachtoffer. Voor de zonde. Voor de zonde. De zonden. Dus hij heeft een offer gebracht voor iets van u of voor alles van u. Van 2-1. Eén offer. Waarin die totaal die mens onder het oordeel heeft vertegenwoordigd. En totaal is ondergegaan. Dan kan een verloren mens ook volkomen zalig gemaakt worden. En anders kan het niet. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Met groot gejuich zijn de poorten opengegaan. En alle zaligen en engelen die op de muren van de stad stonden, ik stel het een beetje plastisch voor, dat doet het woord ook wel, die hebben de bazuinen en de trompetten genomen. En het is een onuitspreekbaar, weten we niks van, ik ook niet hoor. Ik zeg wel wat, maar omdat het woord er wat van zegt. Maar dat kunnen wij niet bevatten. Maar de eeuwige deuren zijn omhoog gegaan om de koning te ontvangen. Wat een ontmoeting. Als hij bij de Vader komt. Daar was hij naar zijn goddelijke natuur al wel geweest. Maar niet naar zijn menselijke natuur. Daar komt, je zou zo zeggen, de nieuwe mensheid. De Heere Jezus Christus. Hij komt daar als alles volbracht hebben. En hij hoeft niet meer terug te gaan omdat hij iets vergeten is of dat niet helemaal in orde is. Hij gaat recht zo naar de troon toe. En dan wordt hij met eer en heerlijkheid gekroond en omhelst. O Heere, de koning is verheugd. Nou ja, wij zitten nou in de kerk, we zitten niet aan de rechterhand. Alleen in de Heer Jezus Christus, als we daar deel aan mogen hebben. Maar ik bedoel maar, wij zitten hier nog maar, ja, op de aarde. Maar wat kun je soms blij zijn dat de Heer Jezus gelukkig, eer van zijn werk heeft. Hij, dat kun je soms denken, dat je zegt, ja, als daar ik er nog zo ver vandaan, als zo'n klein, miserig schepseltje. Maar de engelen en die al in de hemel zijn, en Abraham en Isaac en Jacob en al die mensen en Noach. Oh, die doen niet anders dan hem de eer geven en prijzen. En de Vader ook en de engelen. Hij is gezeten. Dat is groot. Nu hoeft hij alleen maar te wachten. Het staat er een tikje eigenaardig. Te wachten totdat de vijanden gesteld worden tot de voetbank van zijn voeten. Het komt allemaal goed, bij wijze van spreken. Het komt allemaal voor elkaar, maar het werk is volbracht. Gezeten aan de rechterhand Gods. Zou je ook niet eens even zitten mogen? Of gaan zitten? Rust, mijn ziel, uw God is koning. Ja, mama, dat kan ik juist niet. Ik ben ook zo'n heen en weer vlieger. Ja, ik kan het ook niet hoor. Maar het woord van God is levend. En de Heilige Geest, die kan het zo in het hart werken. Dat de Heere zegt, ik zit in eerlijkheid. Ik draag u in mijn hart. Maar op de aarde hoef je ook niet altijd zo hard te rennen. Ga nou ook eens zitten. Net als dat de Heere zegt vanmorgen. Vanmorgen, ellendige mensen, ga zitten in mijn huis. Ga er eens bij zitten. En vouw je handen eens en sluit je ogen eens, alsof je daarmee zeggen wil, oh, het is toch allemaal uitgewerkt, afgewerkt, verkeerd gewerkt. Het is toch allemaal, laat maar niks meer zien, want alles wat ik zie is alleen maar van mijn eigen en van mijn omgeving en van dit ogen. Maar zo zegt de Heer, want, zegt hij, ik zit aan mijn rechterhand, dat is de troost voor u. Troost u, dat alles volbracht is. De rekeningen, ze zijn betaald. Ik kan geen penningje meer bij. Nou, dat is groot. Dan kun je nog een aangename dag hebben. Als je met de kinderen naar het bos gaat, of wat ook, of je gezellig een eindje te wandelen, het geeft niet, dan kun je toch een aangename dag hebben. Omdat stil op de achtergrond in de ziel de waarheid wordt ingegrift. Hij is gezeten. Hij is ten hemel opgevaren. En nou is hij bezig om die wederhorige geschenken te zenden. Geschenken. Elke keer weer wederhorige als ze denken. Nou is het afgelopen. Ik heb wel eens gedacht. Als ik nou naar de kerk ga, dan kom ik er niet levend uit. Als ik nou naar het avondmaal zal gaan, dan val ik dood neer als jongen, als jongeman. En als hij nou nog durft te bidden, dan komt er een bliksemstraal van de hemel en dan word je in één ogenblik verteerd. Want je bent de laagste vervloekeling die er bestaat voor God en mensen. En dan dat hij wederhorige geschenken zendt. Hè? Dat hij zegt, kom. Kom, mijn liefste, eet en drink. Ik ben voor u. Wie moet dan tegen u zijn? De dood, de wereld, de zonde. Wat een geluk dat de Heere alles overwonnen heeft en zal overwinnen. Want hij is in grote heerlijkheid gezeten. Wat een geluk dat hij nooit meer aan een kruis hoeft te hangen. Want onze zielen worden er wel mee getroost met het kruis. Maar je voelt wel aan, daar kan het niet blijven steken. Houd in gedachten is dat Jezus Christus van de dood is opgestaan. En dat hij is heen gegaan naar zijn Vader. Maar het is tot onze troost, tot vergeving der zonden. Maar gelukkig is hij verder gegaan. En gezeten aan de rechterhand Gods. Nou, dan zal het met zijn lichaam goed komen. Het zal goed komen. God zal de druk eens verwisselen in geluk. Hoe is het nou? Zit je op de wip? Zit je te denken, zou het nou ook voor mij zijn? Voor mij niet. Denk je misschien? Een ander denkt misschien, ja, ik geloof dat ik een huichelaar ben. Een Judas. Wat denk je allemaal? Oh, dan wensen wij elkaar toe. Maar de Heer geeft het alleen. Hè, dat je nou ook een zondaar bent. Want hij is een slachtoffer voor de zonde. En dat je met die zonde niet kunt blijven sjouwen. Als zo'n heen en weer renner. om telkens nog een beetje goed wat dode werken mee te dragen. Nee, dat je het niet meer houden kunt. En dat je zegt, ach Heere, geef mij een ongeveinsd geloof in uw allerliefste Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat die voor mij ook ten hemel gevaren is, opdat ik niet eeuwig ter helle zou varen. En, ik geef u de verzekering, de Heere is getrouw, machtig, zeer genadig, barmhartig, groot van goede tierenheid. Hij hoort de jonge raven krassen als ze honger hebben. Hij hoort het en hij verzaadt ze. Zou hij dan geen mensenkinderen horen, die het niet meer aankunnen, die niet meer verder kunnen, die verloren zijn en er niet uit kunnen komen? Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. Maar de ijdele waan, die verbreekt hij, en hij haat de hoofdvaardij in Jacob, en hij troost de ellendige. Maar deze, nou, als ze zeggen tegen je, als je sterven moet, en je hoort het nog zo half en half, nou, het is gauw met hem afgelopen, of het gaat nou niet goed, dat je dan maar veel denken mag daaraan. Maar deze, één slachtoffer geofferd hebbende voor de zonde, is gezeten. Weldra ben ik bij hem. Dan is het ergste niet. Laat dan de rest maar achter. Amen.